Gemeente, eerst nog enkele mededelingen. De collecten in deze dienst zijn bestemd voor de diaconie, voor de kerk. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor het bouwfonds. Dus diaconie, kerk en bouwfonds, en met name die eerste collecte, wordt ook bij u aanbevolen. Het is vandaag de zogenaamde hulpverleningszondag. Voor de mensen thuis, de schriftlezing is vanmiddag uit Matteüs 18, vers 15 tot en met 35. Dus Matteüs 18, vers 15 tot en met het einde, vers 35. Ook nu belijden we dat onze hulp en enige verwachting staat in de naam van de drie enige God. In de naam van de Vader die verkiest, van de Zoon die verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Amen. Gemeente en alle die met ons samengekomen zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we weer gaan zingen. We doen dat nu uit Psalm 92, vers 1. Een lied over de rustdag die het vandaag is. We hoeven niet als slaven te ploeteren, maar we mogen op de zondagen het werk laten rusten. En vooral ook rusten op het werk dat Christus volbracht heeft. Psalm 92, vers 1. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is altijd een plechtig moment, vind ik, gemeente, wanneer we de geloofsbelijdenis uitspreken en daarmee blijk geven van onze band aan de ware katholieke kerk van alle tijden en plaatsen. En het komt er dan ook op aan om die geloofsbelijdenis in ons hart te belijden, over te nemen en te leven bij de dingen die we dan belijden. Laten we dat doen vanuit de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen Psalm 89, vers 7 en 8. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En vers 8. Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Psalm 89, vers 7 en 8 zingen we na de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon. Onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Laten we dan de schriften openen bij Matteüs 18, vanaf vers 15 tot het eind van dat hoofdstuk. Dan gaat het over vergeven worden en vergeven. En we lezen dit met het oog op het onderwijs uit de catechismus over het gebed. En met name die bede, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. Dus we lezen Gods woord uit Matteüs 18 vanaf vers 15. En dan zegt onze Heer Jezus Christus het volgende. Maar indien een broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. Indien hij u hoort, zo hebt ge uw broeder gewonnen. Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog één of twee met u, opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord besta. En indien hij hen geen gehoor geeft, zo zegt de gemeente. En indien hij ook de gemeente geen gehoor geeft, zo zij hij u als de heiden en de tollenaar. Voorwaar zeg ik u, al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. En al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden wezen. Wederom zeg ik u, indien er twee van u samenstemmen op de aarde over enige zaak die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van mijn Vader die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen. Toen kwam Petrus tot hem en zei, Heere, hoe vaak zal mijn broeder tegen mij zondigen en zal ik hem vergeven, tot zevenmaal? Jezus zei tot hem, ik zeg u niet tot zevenmaal, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom wordt het koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zeker koning, die rekening met zijn dienstknechten houden wilde. Als hij nu begon te rekenen, werd tot hem gebracht een die hem schuldig was 10.000 talenten. En als hij niets had om te betalen, beval zijn heer dat men hem zou verkopen, en zijn vrouw en kinderen, en al wat hij had, en dat de schuld zou betaald worden. De dienstknecht dan, neervallend, aanbad hem en zei, Heer, wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienstknecht, met barmhartigheid innerlijk bewogen, heeft hem ontslagen en de schuld hem kwijtgescholden. Maar dezelfde dienstknecht uitgaande heeft gevonden een van zijn mededienstknechten die hem 100 penningen schuldig was, en hem aanvattend greep hem bij de keel en zei, betaal mij wat gij schuldig zijt. Zijn mededienstknecht dan, neervallend aan zijn voeten, bad hem, zeggend, wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. Toch hij wilde niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis totdat hij de schuld zou betaald hebben. Als nu zijn mededienstknechten zagen hetgeen geschied was, zijn zij zeer bedroefd geworden. En komend verklaarde zij hun heer al wat er geschied was. Toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen en zei tot hem, gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat gij mij gebeden hebt. Behoorde gij ook niet u over uw mededienstknechten ontfermen, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb? En zijn heer, vertoond zijnde, leverde hem de pijnigers over, totdat hij zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was. Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft en iegelijk zijn broeder zijn misdaden. Tot zover de schriftlezing. Laten we samen zegen vragen over deze dienst, bidden en danken. Laten we op deze diaconale zondag in het bijzonder bidden voor hen die getroffen zijn door de economische situatie. We bidden voor hen die juist in deze dagen ervaren dat zij op eigen kracht niet het leven kunnen aankunnen. En laten wij hen bij de Heere brengen. Eeuwige Heere in de hemel, u die dit geweldige hele al in stand houdt en u die ons bij name kent op dat kleine planeetje, de aarde, wij komen tot u. U dringt erop aan en wij geven daar gevolg aan, dat wij uw aangezicht zoeken. Heere, wij zien er zo naar uit dat er contact mag zijn tussen u en ons, dat wij iets mogen ontvangen uit uw woord en van uw geest, dat wij betrokken worden bij uw heilgeheimen, bij de dingen van u. En Heere, als we daarom bidden, dan overvalt ons ook het gevoel van onze eigen onmacht. Want wij kunnen de dingen niet maken. Wij kunnen de dingen van uw geest niet tot stand brengen. Wij hebben u en uw geest daarbij nodig. En wij vragen van u, wilt u ons, zoals we hier aanwezig zijn, aanzien? U doorziet ons, u kent ons in- en uitgaan, ons neerliggen en opstaan, zegt uw woord. En u weet precies hoe het ervoor staat bij ons. Dat kan ons onrustig maken, als we nogal wat te verbergen hebben. Maar het kan ons ook een diepe vrede schenken, namelijk dat u ons kent beter dan wij onszelf kennen. En wij smeken van u, schenk wat wij nodig hebben. En u weet precies wat dat is, Heere. Dat kan misschien wel een medicijn zijn dat helemaal niet zo aangenaam smaakt, maar dat bitter is en dat we slechts met de grootste tegenzin doorslikken. Maar als het goed voor ons is, dan is het goed voor ons. Leert u ons bidden zoals u dat eenmaal uw discipelen leerde, Heer Jezus. Leert u ons de inhoud van dat bidden van het Onze Vader verstaan en in de praktijk brengen. We kunnen soms zo intellectueel bezig zijn, zo verstandelijk bezig zijn, zo redenerend bezig zijn, maar maak van ons mensen die weten wat bidden is. Heere, u weet hoe we hier zijn. Misschien vol van kritiek, vol van weerzin tegen de kerk, tegen de Bijbel, tegen u ten diepste, tegen mensen die ons van alles aangedaan hebben. Heere, wilt u die bitterheid wegnemen? Wilt u harten openen? En wilt u zo schijnen in onze duisternis, dat wij gaan zien hoe de zaken werkelijk liggen? Wilt u genezing geven van onze ziekten? Wilt u leven geven in onze dood? Wilt u hoop geven in onze wanhoop? En wilt u zo nabij zijn? Zo wonderlijk intens nabij zijn, ook in deze dienst, dat het een huis van God mag zijn. Dat we u mogen zien van aangezicht tot aangezicht, zoals het voor Jacob was bij Pniel. Heren, we willen bidden voor elkaar, maar ook voor hen, in het bijzonder voor hen die tekortkomen in het leven. Voor hen die juist ook in deze dagen ervaren wat het is om in onzekerheid te verkeren, financieel, qua werk. We bidden voor elkaar als er zorgen zijn om de werkgelegenheid, om het bedrijf. Als we niet weten hoe het moet in het nieuwe jaar, Heere, erbarmt u zich. We bidden voor de mensen die we om ons heen kunnen zien, op de treinstations, voor de supermarkten, mensen die proberen het nodige bij elkaar te scharrelen en die proberen zo er iets van te maken. Daklozen, thuislozen, verslaafden, gevangenen. Heren, wilt u zijn met deze grote wereld waar zo ontzettend veel gaande is dat we het niet kunnen bevatten, en als we het proberen dan stomt het ons al gauw af. Maar Heere, wilt u zich erbarmen? Wilt u uw koninkrijk doen komen? En wilt u geven dat ook vele harten geneigd worden om te geven vanuit onze overvloed? We bidden u voor de diakenen. Geef ze wijsheid om de gaven te besteden zoals dat goed is, naar uw wil is. We bidden voor alle diaconale bezinning die gepleegd mag worden, de inspanningen die geleverd zijn om goede lectuur te maken, om bezinning te plegen. Wat is de taak van de kerk in deze samenleving waar de overheid steeds meer terugtreedt en waar mensen in de kou komen te staan? Heere, geef wijsheid om te doen wat onze hand vindt om te doen. We bidden u voor gevangenen die wel op een hele bijzondere manier te maken hebben met schuld en vergeving, waar het vanmiddag over gaat. We bidden voor de militaire gevangenen, in de militaire gevangenis in Garderen, die in deze dagen niet thuis kunnen zijn en ook alles moeten verwerken wat er gepasseerd is in hun leven. Wilt u als de hoogste rechter ook geven dat zij leren leven van genade? Maar leer dat ook aan ons. Heren, we bidden u voor onze regering en de overheid. We bidden u voor uitgezonden militairen. We bidden u voor onze theologische universiteit. En we smeken van u, laat dat werk, dat prachtige werk, voortgang vinden van onderwijs in de theologie, van studie, van vorming, zodat er arbeiders komen in uw wijngaard, zodat jonge mensen zich ook geroepen mogen weten door uzelf om te werken in dat geweldige werk van het doorgeven van uw woord, in welke context dan ook, in het ambt of daarbuiten. Heren, laat het voortgang mogen hebben, juist in onze tijd, in onze samenleving. En wat zou het ook heerlijk zijn als u mensen ook uit ons midden roept tot dat geweldige werk. Jonge mensen, oudere mensen, die begeren om ingeschakeld te worden in uw werk. We bidden u voor uw oude volk Israël. We bidden of Yeshua HaMashiach, Jezus de Messias, erkend mag worden als het Lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. We bidden voor zending en evangelisatiewerk. We bidden voor de lijdende en de strijdende kerk. We bidden in de wetenschap dat het heen gaat, misschien door de crisis heen, maar dat het heen gaat naar de komst van een hernieuwde schepping. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Dat alle knie zich zal moeten gaan buigen voor Jezus Christus. Nu is het zover nog niet. Nu zijn er nog zoveel mensen. En als u ons er niet voor bewaart, dan herkennen we dat maar al te goed. Dat we recht overeind blijven staan en niet door de knieën willen voor dat kind van de kribbe. Maar leer het ons. Leer het velen. Leer het de mensen om ons heen. Om het te zoeken bij Christus Jezus. Zegen zo deze dienst, heren. Dat kost de organist, leden van de kerkenraad, ook uw knecht die hier weer mag staan. Geef wat nodig is om uw woord uit te leggen. En laat het over mogen komen. Laat het gedragen mogen worden door uw dierbare geest. We bidden u voor onze beide predikanten. Geef kracht voor de diensten die gehouden mogen worden. Voor het werk dat ook weer na de jaarwisseling zal wachten. Steun dominee Klomp als hij op nieuwjaarsdag hoopt voor te gaan. Wilt u hem nabij zijn. En laten we elkaar mogen dragen in de gebeden. We bidden u voor de emeritiepredikanten die lid zijn van deze gemeente. Zegen de broeders met hun gezinnen. En maak het goed in elk opzicht. Zo leggen we alles in uw handen. Zo bidden we om vergeving en verzoening van alles wat tussen u en ons instaat. En zo brengen we u de dank en de eer. Om Jezus wil. Amen. We hebben gelezen die gelijkenis over vergeven en vergeven worden. Er zijn ook nogal wat psalmen die daarover gaan. En een heel bekende psalm die daar heel indringend over spreekt is psalm 51. Laten we die samen zingen. Psalm 51 vers 6. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Vers 7. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is. En het laatste vers, een half vers. Vers 10. Dan vindt gij in onze offeranden lust. Dus psalm 51 vers 6, 7 en 10. Zoals u begrepen heeft, staat vanmiddag aan de beurt voor behandeling zondag 51 van onze Heidelbergse catechismus, de vijfde bede uit het gebed dat Christus zijn kerk heeft geleerd. Zondag 51 uit onze Heidelbergse catechismus, de belijdenis van de kerk der reformatie. En daar wordt dan gevraagd, welke is de vijfde bede? En er wordt geantwoord, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat betekent, wil ons, arme zondaren, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om het bloed van Christus wil niet toerekenen. Zoals wij ook dit getuigenis van uw genade in ons ontdekken, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Tot zover. Een van de teksten die je als onderbouwing van deze belijdenis kunt aanhalen, vindt u in het gedeelte dat we lazen, Matteüs 18. En dan kijken we in het bijzonder naar vers 33, Matteüs 18, vers 33. Waar die Heer uit de gelijkenis het volgende zegt tegen zijn kwade dienstknecht. Behoorde gij ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb? Tot zover. Laten we straks na de verkondiging zingen uit het berijmde gebed des Heren, gezang 5, daarvan vers 6, 7 en 8. Vergeef ons onze schulden, Heer, leid ons in geen verzoeking ooit. En vers 8, verlos ons uit des bozen macht. 5, 6, correctie, 6, 7 en 8 uit het gebed des Heren. Gemeente, ouderen, jongere gasten die bij ons zijn vanmiddag. Als de zon schijnt en de zon staat laag aan de hemel en de zon schijnt je huiskamer binnen, dan krijg je een heel scherp oog voor wat er allemaal aan stof in de kamer zweeft. Jongens en meisjes, als je gewoon in de huiskamer zit en je kijkt om je heen, dan zie je misschien helemaal geen stof of vuil en viezigheid liggen. Maar als je nou heel goed kijkt, als de zon laag staat en die schijnt in de kamer, dan weet je soms niet wat je ziet. Zoveel stofjes die dwarrelen door de lucht, zoveel stofjes die op de tafel liggen, op de bank, op de stoelen, op de grond. En nou, ik heb het al gehoord van meerdere moeders die hebben gezegd, nou, als we de feestdagen gehad hebben, dan moeten we eens even goed de bezem erdoor. En dan moeten we weer even goed de stofdoek erdoorheen. Als het licht schijnt, als de zon schijnt, dan zie je het vuil, dan zie je het stof, terwijl je dat eerder helemaal niet zag. Nou, gemeente, daar moest ik aan denken toen ik mij voorbereidde op de preek van vanmiddag. Want wat er nou vanmiddag aan de orde is, dat is eigenlijk zo apart, zo bijzonder, dat wij daar wel heel bijzonder licht bij nodig hebben. De Heer Jezus leert ons bidden, vergeef ons onze schulden. En ja, daar zijn wij niet zo van. Wij leven in een tijd, in een samenleving, die heel weinig meer kan met schuld en met zonde. Dat zijn woorden van vroeger, die passen niet meer. Ik zal nooit vergeten, het is misschien 10 jaar geleden, dat de toenmalige minister-president Kok een onderzoek kreeg gepresenteerd over de rol van ons leger in Srebrenica, u weet wel, in Joegoslavië, waar onze soldaten helaas met gebonden handen stonden toen al die moslimmannen werden weggevoerd en gedood. En toen heeft premier Kok gezegd, wij zijn als Nederland wel verantwoordelijk daarvoor, Maar wij zijn niet schuldig. En dan zie je het. Onze cultuur kan eigenlijk niks meer met schuld. En dat geldt niet alleen voor de samenleving in zijn geheel, maar het geldt ook voor ons. Vergeef ons onze schulden. Ja, wat voor schulden? Wat heb ik nou fout gedaan? Ik zit notabene voor de zoveelste keer in de kerk in een paar dagen, zeg jij misschien. Schuld, zonde. Wat zijn dat voor zware, moeilijke termen? De Heere God, die kan best heel blij en gelukkig met mij zijn. Ik hang niet in de kroeg. Ik zit niet aan de drugs. Ik ben trouw aan mijn vriendin, aan mijn vrouw, aan mijn man. Ik probeer er wat van te maken in mijn huisgezin. En dan moeten we weer gaan bidden, vergeef ons onze schulden. Nou, het is net alsof het altijd over zonde en schuld moet gaan. Ik gaf eens ergens catechisatie. Ik herinner me dat in een stagetijd. En toen zei een van de catechisanten, nou, het is ook nooit goed of het deugt niet in de kerk. Het is altijd zonde en schuld. Ja, en dan gaat het vanmiddag daar toch ook weer over. Waarom? Nou, niet omdat de dominee dat nou zo graag wil, of de kerkenraad. Maar omdat onze lieve Heer Jezus dat zelf aan de orde stelt. Omdat Hij leert bidden, vergeef ons onze schulden. Vorige week hebben we gehoord over het gebed voor ons dagelijks brood. Dat bid je elke dag. Elke dag heb je brood nodig. En tegelijkertijd bid je dan dus ook elke dag in het Onze Vader voor vergeving. Laten we daar nou meer over gaan horen. Wat de Heer Jezus daar nou mee wil zeggen. Vergeef ons onze schulden, dat is het thema. En daarin gaat het dan om schuldbelijdenis, om schuldvergeving en ook om vergevingsgezindheid. Dus vergeef ons onze schulden. Daarin gaat het om schuldbelijdenis, schuldvergeving en vergevingsgezindheid. Jongelui, jongens en meisjes, wie zou dit gebed nou eens goed moeten en kunnen bidden? Vergeef ons onze schulden. Nou, laten we eens nadenken. Ik denk aan die man die is opgepakt, die zwemleraar, die ontucht heeft begaan, hele nare dingen heeft gedaan met kindertjes waar hij les aan gaf. En het is een grote zaak geworden in de media. Die man is opgepakt vanwege ontucht met allemaal kindertjes. Ja, hij zou dat moeten bidden. Vergeef ons onze schulden. Of die militair die ik laatst sprak. In de gevangenis. Een gebroken man. Dominee, wilt u met me bidden? Wat is er dan? Komt u maar even in mijn cel. Wat heb je gedaan? Waarvoor zit je hier? Ontucht bedreven. Met mijn stiefdochter. En ik heb zo vroeg. Vergeef ons onze schulden. Ja, hij zou dat goed kunnen bidden. Voor hem is het precies een gebed op de juiste plaats. Hij moet het maar bidden. Maar weet u, jongens en meisjes, jongelui, gemeente, de Heer Jezus, die wil nou niet die mensen die ik noemde, maar die wil ons dit leren bidden. Zoals wij hier zitten en staan. Ik heb mijn zwarte pakje aan. En u, zoals u daar zit in uw zondagse kleren. Wij moeten dat bidden. Want dat heeft de Heer Jezus gezegd tegen zijn discipelen, tegen zijn kerk. Bid aldus, vergeef ons onze schulden. Dus het gaat om ons dus, hè, vanmiddag. Om mij, om u, om jou. Niet om mensen die uit beeld zijn. Mensen die aan wie we de schuld zouden kunnen geven, waarvan we zeggen, nou, die moeten dat maar eens bidden. Maar juist de kerk van Christus, gedoopte mensen, mensen die trouw in de kerk komen, die moeten dat leren bidden. Uitgerekend wij. Christus leert ons dat. Want ja, uit onszelf zijn we er nou niet zo snel aan toe om dat te bidden. Het is wat makkelijker, denk ik zo, om te bidden om je dagelijks brood. Het is makkelijker om te bidden, Heere God, geef me wat ik nodig heb. Dagelijks brood, help me straks bij mijn examen in mei. Heere, mag ik verkering krijgen met die jongen, met dat meisje? Heere, wilt u me helpen? Nou, mijn kind ziek is. Heere, wilt u dit, wilt u dat? Dat is makkelijker. Maar vergeef ons onze schulden, dat is wat moeilijker. Daar kom je niet zomaar op. Daar heb je, om weer even bij dat voorbeeld aan te haken van het begin van de preek, daar heb je die zon voor nodig. De zon, het ontdekkend licht van de Heilige Geest. Die geeft oog voor het vuil, voor het stof, voor de zonde. Nou, dat geeft dus ook aan dat het gaat om dingen die ons niet liggen van natuur. Wij mensen zijn van dat weerbarstige materiaal. En de zonde, die maakt ons niet alleen schuldig, maar het zonde zijn maakt ons ook dom en blind. Wij hebben vaak zo weinig oog voor wat zonde eigenlijk is. Wij hebben de Heilige Geest nodig en zijn licht om te ontdekken waar het over gaat met zonde. En waar het nou nodig voor is om dit gebed te bidden. Vergeef ons onze schulden. Het kan best zijn dat u of jij je daarin herkent. En dat je zegt van ja dominee, ik vind het zo lastig. Want ja, ik voel mijn zonde helemaal niet. En mijn schuld die voel ik helemaal niet. Wat is dat dan? Dat is zo, ja, zo ver bij mijn bed vandaan. Nou zei ons voorgeslacht dan vaak heel kernachtig. Dat is nou juist de nood van onze nood. Hè? Dat we onze schuld niet verstaan. Nou mag ik daar een paar opmerkingen over maken. Want die hebben mij zelf ook altijd erg geholpen. Hè? Toen ik zelf in de kerk zat als jongetje. En dan zei de dominee wel eens van, nou, we zijn allemaal vijanden van genade. We zijn zondaren. En dacht ik, valt toch best wel mee. Hè? Toen heb ik gaandeweg ook geleerd hoe dat toch anders ligt. Kijk, voor zondekennis is het belangrijk dat wij luisteren naar het onderwijs van de Heer Jezus. Zondekennis, dat komt niet uit onszelf voort. Daar hebben we helemaal geen oog voor vanuit onszelf. Ja, dat merk je buiten de kerk. Ik heb vaak gesprekken met mijn humanistische collega op de kazerne, een humanistische raadsman die gelooft in de mens en in de mogelijkheden van de mens. En die zit er helemaal niet zo mee met de zonden en met de dingen die niet lukken in het leven van mensen. Maar wij moeten dat dan ook leren. En hoe leer je dan? Dat leer je uit het onderwijs van Christus. Is dat zo? Ja, dat leer je uit het onderwijs van Christus. Laat ik een voorbeeld noemen. Petrus, de discipel, die is al zo lang met de Heer Jezus aan het rondwandelen door Kanaan. Maar op een gegeven moment, als de Heer Jezus dan dat wonder doet van die grote visvangst, wat gebeurt er dan met Petrus? Dan valt hij op zijn knieën en dan zegt hij, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Dus tegenover de goedheid van Christus ziet hij, dat heb ik nou niet verdiend. Ik ben een zondig mens. In de omgang met Christus, luisterend naar zijn onderwijs, krijg je als mens pas oog voor de wet. Bij het kruis van Golgotha en de diepte van het lijden van Christus ga je pas echt beseffen, zo diep ben ik dus gevallen, dat kruis nodig was. Vanmorgen hebt u gehoord in de preek over de vlucht naar Egypte van Jozef, Maria en het kind Jezus. Dat was dus nodig voor uw zonde en voor mijn zonde en voor jouw zonde. Daarom moest Christus zelfs asielzoeker worden in Egypte. En als we daar dus mee zitten, als we zeggen, ja, maar ik ervaar mijn zonde niet en mijn schuld niet, nou, dan moeten we dus naar de Heer Jezus toe. En dan moeten we dus zeggen, Heer Jezus, laat het mij maar zien. Schijn zoals die zon in die huiskamer schijnt. Ontdek me maar aan de dingen die niet kloppen. Ontdek me maar aan mijn schuld. Want zelf zie ik er niks van. Ben ik er stekenblind voor. En dan nog iets. Zonde, dat is meer dan alleen maar een regel overtreden. En wij Nederlanders, wij zijn erg allergisch voor regels. Ga maar eens naar een grote stad, naar Amsterdam of zo. En let maar eens op de voetgangers en de fietsers. Nou, die stoppen echt niet voor een rood verkeerslicht. Die gaan dwars over de kruising en die trekken zich het liefst zo min mogelijk aan van regels. Ja, zo zitten wij Nederlanders in elkaar. Maar dan gaan we denken dat zonde dat eigenlijk ook is. Zo'n regeltje, weet je wel. Een regeltje dat je overtreedt en dat lastig is, maar dat is de kern van zonde niet. Als wij bidden vergeef ons onze schulden, dan gaat dat eigenlijk over iets dat door ons hele bestaan heen zit. Zonde is niet alleen iets wat je doet, overspel, stelen, je vertrouwen stellen op iets buiten God, maar zonde, dat zit eigenlijk in je bestaan, in je neigingen, in de richting waarin je leeft. Zonde, dat is alles waarmee we de Here tekort doen en onze naasten tekort doen. Zonde is ook dat wat je niet doet, maar wel had moeten doen. Wat je niet zegt, maar wel had moeten zeggen. Zonde is dat je de Here niet lief hebt boven alles. En je naaste niet als jezelf. Zonde is dat je eigenzinnig bent en de Here links laat liggen. Zonde is je begeerten in je hart. En dat kun je merken, hè, als je door de stad loopt. Nou, als man, het is zomer, je ziet het al. Je ziet de vrouwen, je ziet de meisjes lopen. En voor je het weet, je begeert. Zonde. Of als vrouw, als vriendinnen onder elkaar, je rolt over dat meisje dat bij je in de klas zit. Zonde. Zonde zit door ons hele leven heen. En als je daar oog voor krijgt, dan schrik je daarvan. Dan zeg je, hoe is het mogelijk? Zitten er zoveel stofjes in mijn leven, hè? Om dat beeld maar even vast te houden. Is het nou zo? Het zit dwars door alles heen. En daar komt dus al die ellende voort. Spanningen in de kerk, spanningen in kerkenraden, spanningen in huwelijken. Spanningen in relaties, ouders en kinderen die elkaar niet willen verstaan, die niet buigen voor elkaar. En wat maakt dat veel kapot in deze wereld? Mensen vragen wel eens, waar komt al dat lijden nou vandaan? Nou zit dat hier niet op vast. Dat wij mensen niet meer weten wat het is om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Wij zijn van die eigenzinnige mensen. God zegt, ga linksaf, wij gaan rechtsaf en andersom. En daarmee trappen we de Here zo op zijn hart, want hij staat met zijn armen uitgebreid en hij zegt, kom nou tot mij. Doe nou wat recht is in mijn ogen, wandel nou in mijn wegen. En wij zeggen, Here, daar zal ik nog eens over nadenken, maar vandaag niet. Dat is nou zonde, dat is nou je doel missen. En dan denk je, ja, als je bekeerd bent, dan wordt dat beter. Maar dat valt ook al zo tegen. Hè? Het lijkt wel of je dan er juist nog meer oog voor krijgt. De missers, het afwijken van de Heer. Nou zijn er mensen die zeggen van, ja, luister eens even. Onze zonden zijn toch al vergeven? Hè? Christus is toch gestorven? En opgestaan. En we mogen toch verloste mensen zijn. We geloven toch de vergeving van de zonde. Hebben we net beleden vanmiddag. Er zijn kerken. Vooral van evangelische snit. Waar men zegt. Ja, jullie gereformeerden. Jullie reformatorissen. Jullie hebben het altijd maar over de zonde. Maar mijn zonde is al vergeven. Klopt dat nou eigenlijk? Nou, Ik dacht het niet, hè, want de Heer Jezus leert ons dus zelf te bidden. Vergeef ons onze schulden. En net zoals je dat brood dagelijks nodig hebt, heb je ook die vergeving dagelijks nodig. Daar kom je dus nooit bovenuit, boven het zonder zijn. Is nou nooit eens een dag dat je zegt, Heere, vandaag heb ik uw genade niet nodig. Vandaag lukt het wel aardig zonder uw genade, want kijk eens hoe goed het gaat, Heere. Nee, dat gaat niet. En als die zon van de geest in ons leven schijnt, gaan we dat zien en erkennen en beleiden. Ik herinner me een van mijn hoogleraren die eens vertelde van een mevrouw. En die zei van, ik heb al jaren niet meer gezondigd. Ik heb het al jaren achter mij gelaten. Want ik ben nou zo vol van de Heer en zo vol van zijn geest. En toen werd aan die vrouw gevraagd, daar ben je zeker wel trots op. Ja, zegt die vrouw, daar ben ik wel trots op. Nou werd toen gezegd, begin dan maar opnieuw, want dat is hoogmoed. En hoogmoed is de ergste zonde van allemaal. Zo sluipt dat erin. En Christus leert ons bidden, vergeef ons onze schulden. En dan kom ik bij het volgende van de preek. Dat horen we ook in de schrift en in de catechismus. Als we nou komen tot belijden van wat mis is in ons leven. Wat mis is in de verhouding tot de Here en tot elkaar. Dan wil de Here op die manier, in die weg, ook vergeving schenken. Maar het gaat dus door het belijden heen. Belijden, vertellen aan de Here, vertellen aan elkaar wat er aan zonde ligt. En wat is dat belangrijk? Kun je toch wel voorstellen, als je in een huwelijk gezondigd hebt tegen je man of vrouw, dan moet je dat toch belijden. Anders komt het niet goed. Anders kan er geen herstel zijn van de relatie. Nou, zo wil de Here dat ook in de verhouding tussen hem en ons. Schuldvergeving in de weg van belijden. Dat is moeilijk. Dat is moeilijk voor ons mensen. Een aantal jaren geleden kwam er een boekje uit. En dat heette De Zonde uit Beeld. De Zonde uit Beeld. Ik zei al, dat zit in onze cultuur. En dat sluipt ook de kerk binnen. U moet maar eens opletten in het openbare leven. In de media wordt vaak niet meer gesproken over zonde, maar over fouten. Fouten. En dat merk je ook in de kerk. Dan wordt het woord zonde nog wel eens vervangen door fouten. En schuldbesef wordt nog wel eens vervangen door schaamtebesef. Je kan dat merken, een aantal jaren geleden was er een wethouder in Amsterdam die publieke vrouwen bezocht en daardoor moest aftreden. En dat soort dingen stond de mensen af. Ja, hij heeft een fout gemaakt. Maar schuld, zonde, nee, dat is er niet. En nou heeft Christus ons geleerd, ook in die gelijkenis die we zojuist gelezen hebben, dat zo niet gaat. Dat wij in de verhouding tot God geplaatst worden. En dat het erom gaat om vergeving van hem te ontvangen. Jongens en meisjes, we hebben dat gelezen net in die gelijkenis. Over die Heer. Die grote, rijke meneer. Hij had een knecht, twee knechten eigenlijk. Eén knecht had geweldig veel schuld. En hij kon niks betalen. Hij moest de gevangenis in. Of hij moest verkocht worden. Zijn vrouw en kinderen. Alles wat hij had moest verkocht worden. En zo zou zijn schuld afbetaald moeten worden. En als hij dan door zijn knieën gaat en zegt van, Heer, ik kan niet betalen. Ontfermt u zich over mij. Dan wordt die Heer bewogen van binnen. En dan schelt hij zijn knecht alle schuld kwijt. En de catechismus die legt dat ook uit, wat dat inhoudt. Wil ons, arme zondaren, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om het bloed van Christus wil vergeven. Dus het wonder van de vergeving, dat is gegrond in het bloed van Christus. Kijk, daarom is de zonde ook niet iets waar je heel gemakkelijk mee om kunt gaan. Want de zonde heeft een prijs. Zeker, als er zonde is, dan maakt het ook heel veel kapot in de samenleving tussen mensen. Dat is de prijs van de zonde, het verdriet van de zonde. Maar denk er eens over na. Als je dit gebed bidt, vergeef ons onze schulden, dan moet je dus beseffen dat dat een dure prijs heeft. Dat heeft het bloed van Christus gekost. Het bloed van Christus. Dat heeft gekost dat hij uit de hemel neerdaalde en als kind in de kribbe kwam. Dat hij asielzoeker werd in Egypte. Dat hij de weg van vernedering ging naar het kruis, de dood, het graf. Dat heeft het gekost. En zouden wij dan makkelijk omgaan met de zonde? Zouden wij dan zeggen van, nou ja goed, dat is niet zo belangrijk. Het is niet belangrijk hoe wij leven. Het is niet belangrijk hoe wij denken. Het is niet belangrijk om tot heiliging van het leven te komen. Jawel, want het heeft Christus alles gekost. En je moet ook weten wat je doet als je volhardt in de zonde. Als je vasthoudt aan die boezemzonde. Als je vasthoudt aan die karakterzonde. Als je vasthoudt aan ontrouw, aan diefstal. Als je vasthoudt aan bitterheid en wraak. Als je je hart toesluit voor de liefde van God en voor je naaste. Dan moet je weten wat je doet. Want Christus is gestorven voor de vergeving van de zonde. En als je volhardt in de zonde, zegt de Hebreeënbrief, dan blijft er geen slachtoffer over voor de zonde. Dan is er geen doen meer aan. In de loop van de eeuwen, vooral in de 19e eeuw, ook de 20e eeuw, heb je theologen gehad die hebben gezegd van, nou, dat is ouderwets. Het bloed van Christus, dat is bloedtheologie. Alsof God bloed wil zien. Alsof God een primitieve heerser is. Die zegt, en er moet bloed vloeien, anders wil ik niet vergeven. En u weet misschien ook wel van die theologen, van professoren die gezegd hebben van, nou, geef mijn portie maar aan Vicky. Ik hoef dat niet. Vergeving omwille van het bloed van Christus. En zo is het evangelie teloor gegaan. Ook in heel wat kerken in Nederland. En Christus werd hoogstens een mooi voorbeeld, maar geen lam dat mijn zonde op zich nam. En wat is dat dan, het bloed van Christus? Nou, bloed is in de Bijbel het leven van iemand. Het bloed, dat staat symbool voor het leven. Christus geeft zijn leven. Dat heeft hij er dus voor over gehad. Hij heeft dus in onze plaats willen gaan staan. En hij heeft gezegd, door zijn komen naar de aarde, daarmee heeft hij gezegd, omdat u het niet meer goed krijgt met God, omdat jij geen uitkomst meer hebt, omdat jij geen heil hebt bij God, vanwege je misdaden en je zonde, vanwege je eigenzinnigheid en je verharding en je liefdeloosheid, omdat jullie geen heil hebben, ga ik de dood in. Ga ik het lijden in. Ga ik aan het kruis. En je voelt wel aan, dan wordt het een heel geladen gebed. Vergeef ons onze schulden, onze misdaad. Reken ze ons niet toe. Nou gemeente, zullen wij kerk kunnen zijn en kerk kunnen blijven in deze cultuur die nauwelijks meer iets weet van schuld en misdaden en vergeving en genade, dan zullen we dit moeten leren verstaan. Dit is het hart van de zaak, het hart van de kerk. Als we dit niet meer vatten, als we dit niet meer verwerken, dit niet meer verstaan, ja, dan kunnen we geen kerk blijven. Dan kunnen we heel veel dingen doen en ondernemen en organiseren, maar dan zal het hart uit ons kerkelijk leven weg zijn. Dan zullen we een harteloze kerk zijn. En dan worden we een club, een vereniging. Hier gaat het om. Dat we deze dingen gaan verstaan. Ja, zegt iemand, ik vind het toch nog heel moeilijk. Wat moet je dan doen? Is het dan niet de weg om heel eenvoudig op de knieën te gaan? En heel eenvoudig te zeggen, grote Heer Jezus, grote profeet, Leer het mij. Leer mij die diepe dingen van het evangelie te verstaan. Want ik zie het maar niet. Schijn met uw zon door de huiskamer van mijn hart. En leer het me maar wat het is om zondaar te zijn voor u. Dat doet u toch wel, dat doe jij toch wel. Want als je nou heel veel kritiek hebt, hè, op de kerk, op het kerkelijk leven, op God en op de Bijbel. En als je nou zegt van ja, het zegt me allemaal wel heel weinig, die kerk en zo. Zou dat dan niet hierop vastzitten? Dat je ogen blind zijn voor waar het om gaat in de kerk. En dat je niet weet wat het is om te bedelen om genade. Zou dat daar niet mee samen kunnen hangen? Dat je dat niet meer ziet en dat niet verstaat. En dan nog iets, hè, want dan kom ik bij het slot van de preek. Bij dat woord vergevingsgezindheid. Als wij niet meer verstaan wat het is dat wij om het bloed van Christus wil verzoend zijn met God. Dan heeft dat ook zijn uitwerking in de samenleving. Dan heeft het ook zijn uitwerking in de omgang met elkaar. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Nou, daar ging het precies over in die gelijkenis die de Heer Jezus vertelt. Die man met een grote schuld, jongens en meisjes, die wordt vergeven. Gelukkig, hij wordt niet verkocht. En zijn vrouw niet, en zijn kinderen niet. Hij mag vrij uitgaan. Ga maar vrij uit. Ik scheld het je kwijt. En wat doet hij? Hij loopt naar buiten en hij komt een collega-knecht van hem tegen. En zo staat het er, hè, in die gelijkenis. Hij grijpt hem bij de keel en hij zegt, ik krijg nog geld van je. Nou, heel weinig. Vergeleken met zijn schuld, maar een paar centen. En hij grijpt hem bij zijn keel. En hij zegt, betaal mij wat je schuldig bent, anders laat ik je in het gevangen gooien. En die knecht, die collega-knecht, kan niet betalen. En onbarmhartig wordt hij in het cachot, in de kerker, in de gevangenis gesmeed. En hoe komt dat nou? Dat komt omdat die knecht met zijn grote schuld niet verstaan heeft dat hij van genade leeft. En van genade moest leven. En dat heeft zijn gevolgen voor zijn opstelling tegen zijn collega-knecht. Ziet u wel? Het verticale en het horizontale, dat is nou altijd aan elkaar verwant, verbonden. Als wij niet recht staan tegenover God, als wij hoogmoedige mensen zijn die het zelf doen en zelf redden en niet weten wat het is om van genade te leven, niet weten wat het is om bedelaar te zijn bij de Heer, dan ben je zomaar een hard mens naar je naaste toe. Onbarmhartig. Onverzoenlijk. Ik heb gelijk. Ik heb het voor het zeggen. Mijn wil is wet. Mijn haan zal koning kraaien. Dat heb je dan. Ziet u nou ook, en zie je nou ook hoe praktisch deze dingen zijn? Hoe meer wij van genade weten te leven, van Gods genade, hoe meer dat ook ons samen zijn zal stempelen in de gemeente, hoe wij als gemeenteleden met elkaar omgaan. En hoe wij in de gezinnen met elkaar omgaan. En hoe we met onze collega's omgaan. Hoe we met, zelfs met onze vijanden omgaan. Dat je je vijanden gaat zegenen in plaats van vervloeken, hè? Leert de Heer Jezus. Hoe je met je collega's leert omgaan. Met je buren leert omgaan. Dat er iets komt van de vergevingsgezindheid. Iets van wat Christus zelf had aan het kruis. Vader, vergeef het hun, bad hij, hè, voor zijn beulen. Want ze weten niet wat ze doen. Ongelooflijk, hè? Dat breng je zelf nooit op. Dat breng je zelf echt nooit op, hoor. Als ze mij te nakomen en ik redeneer vanuit mijn vlees, hè, vanuit mijn oude mens zijn, nou, dan sla ik er bovenop. En dan zal ik ze het eens goed vertellen dat ze fout zitten en dat ik het bij het goede eind heb. Maar als de geest van de Heer in je leven werkt, en je wordt maar een heel klein mensje voor die grote heilige God, dan word je ook anders naar je naast. Voorzichtiger. Dan denk je ook eens na van, ja, Heb ik misschien een balk in mijn eigen oog? Zou ik die niet eerst eens moeten verwijderen voordat ik die splinter ga verwijderen? En gemeente, ik ben er zelf van overtuigd, hè, dat doordat het evangelie steeds minder beslag krijgt op onze samenleving, doordat steeds minder mensen weten van de inhoud van de Bijbel en van kerst en van het evangelie, dat het daarmee te maken heeft met die verharding in de samenleving, met die verkilling. He, dat je bang bent als je over straat loopt na 10 uur 's avonds. Heeft hiermee te maken. Dat je dat gepolariseerd hebt in de politiek. Tussen allochtonen en autochtonen. Heeft er ook mee te maken. Dat je ziet dat de samenleving afbrokkelt. Dat de mensen langs elkaar heen leven. Dat er zoveel eenzaamheid is. Ik hoorde afgelopen week dat er heel veel mensen zijn die worden gevonden, overleden, eenzaam in een huis. En dat ze dan door de gemeentelijke overheid begraven moeten worden. Vroeger zei je een begrafenis van de armen. Dat neemt geweldig schrikbarend toe. Mensen die zonder kind of kraai, zonder dat iemand nog om ze geeft, overlijden, gevonden worden. En dan komt er een ambtenaar van de gemeente en die regelt dan de uitvaart. En dan zijn er alleen maar de dragers op de begrafenis. De kilheid en de koudheid van de samenleving heeft hiermee te maken. Omdat mensen zelf niet meer leren te leven van genade. En ja, dat is natuurlijk ook heel wat, zegt u, hè. Dat is natuurlijk ook heel wat, hè. Dat je je naaste weet te vergeven. Dat het je ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Dat is wat. Als je misbruikt bent door je vader. Of bedrogen door je vrouw of je man. Als je teleurgesteld bent in de kerk. In een ambtsdrager. Als je teleurgesteld bent in je familie. Als je teleurgesteld bent door je collega's. Om dan niet bitter te worden en hard te worden en cynisch te worden. Dat is wat je naaste te vergeven. Kan dat eigenlijk wel? Want er zijn toch dingen, hè? En dat weten we ook wel van elkaar. Ik mag nou een tijdje lid zijn hier in de gemeente. Nou, dan hoor je wel eens wat. Wat zijn er geen situaties, ook onder ons, hè, waar je zegt van, daar is zoveel gebeurd, zoveel brokken, dat kan eigenlijk niet meer goed komen. En dan is het mooie wat, dat er zo heel pastoraal staat, hè, in de catechismus. Zo pastoraal. Dat we dit getuigenis van uw genade in ons bevinden. Dus het is Gods genade, hè. God werkt dat. God werkt dat. Brengen we niet zelf op, die vergevingsgezindheid, maar God werkt dat. Dat ons ganse voornemen is, hè. Het is ons totale voornemen, onze totale bedoeling. Onze naaste van harte te vergeven. Het is ons voornemen. De wil is er. Dat is mooi, hè? Want in de praktijk is het soms heel moeilijk te realiseren. Maar de wil is er. De intentie is er. Het is misschien een lange weg. Ik denk nog even aan die militair die ik sprak. Ontucht. Zijn stiefdochter. En hij zei tegen mij: dominee, dit is toch vergeving, hè? Ik zei, ja, er is vergeving. Maar heb je het ook al beleden naar je stiefdochter toe? En weet je wel dat dat niet goedkoop is, dat dat een hele lange weg is? Ja, zegt hij, dat weet ik. Maar ik wil het zo graag. Nou, dat bedoelt de catechismus. Je ganse voornemen. De intentie is er, de wil is er. En helaas in de praktijk, ook in de gemeente, ontbreekt de wil zo vaak. Als gemeentepredikant, ja, dan kom je er ook wel mee te maken. Onverzoende verhoudingen tussen huwelijkspartners, tussen ouders en kinderen. En wat is het dan een verdriet als je merkt dat de wil er niet is. Men wil niet die stap doen naar elkaar. Men wil niet verzoenen. Men wil niet verder. Men wil die ander niet zegenen in plaats van vervloeken. Dat is niet van God, hè. Dat is ons vlees. En dat moet eraan, dat moet de dood in, zoals het tarwegraan de dood in moet. En het andere moet ervoor in de plaats komen. Dat wat de Geest ons leert, dat voornemen, die wil om het goed te krijgen met die ander. Wat is dat al een zegen, als die wil er is. En zo merken we dat deze zondag, dat dit gebed ook helemaal in het teken van de dankbaarheid staat. Hè? In het stuk van de dankbaarheid. Want dit komt niet als vrucht van eigen akker op. Dit is het werk van de Geest. Hè? Dat je oog krijgt voor wie de Heer is. Voor wie je zelf bent als zondaar. Dat je leert van genade leven. En dat je nou ook genadig wordt naar de mensen om je heen. Dat is het werk van de Geest. Dat is het wonder wat de Geest in de kerk van Christus uitwerkt. En gemeente, hoe meer we leven van dat wonder, hoe meer de gemeente, wij als gemeente ook zullen bloeien, vrucht dragen, liefdevol zullen zijn. Hoe meer ook dat zal afstralen naar buiten toe, hè, zoals de mensen in Jeruzalem zeiden. Zie, van die eerste christenen, zie hoe lief ze elkaar hebben. Daar kun je wezen, daar in de Penielkerk. Want daar word je niet vertrapt, daar word je niet in een hoek gezet, daar word je niet met ellebogen gewerkt, maar daar kun je wezen. Daar is liefde. Daar is liefde. Wat hebben we dat nodig, hè? In deze samenleving, gemeentes waar liefde is, waar je kunt wezen zonder beschadigd te worden en in een hoek gezet te worden. Want daarbuiten is het donker, hoor. En koud en kil. Maar hier zal het geleerd moeten worden, juist in de kerk, te leven van genade en genadig te zijn. En als dat nou allemaal niet herkend wordt, als je nou zegt van ja, ik kan het niet plaatsen, dan zet dit gebed uit het Onze Vader ons aan om aan te kloppen bij die drie enige God, om te zeggen: Heere, leer mij wat ik mis. Werk uit wat u zelf van mij vraagt. Dat ik weet en leer wat genade is. En ook genadig leer zijn. Heilige Geest, mogen wij bidden. Doorwaai uw kerk. Doorwaai uw hof. En zo hebben we een oefening in bidden gehad vanavond. Het is geen intellectuele oefening. Het is niet iets van je verstand. Nou snap ik het op een rijtje gezet. Maar jongens en meisjes, jongelui, ouderen. Het gaat er nou om dat we dit in de praktijk brengen. En dat we nou heel eenvoudig gaan bidden wat de Heer Jezus ons voorzegt. Heere, vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. Heere, leer het. Amen. Laten we onze God danken en bidden. Lieve Heer in de hemel, dank u wel dat u ons wil leren bidden. Dat u ons gebed richting geeft. Dat u ons, Heer Jezus, als de grote profeet, niet alleen als hoge priester en koning, maar ook als profeet ons wil onderwijzen in onze domheid, in onze blindheid. Heren, het gaat om dingen vanavond die heel ingrijpend zijn, die ook totaal haaks staan op onze cultuur, maar die ook en vooral haaks staan op ons vleeselijk denken, ons vleeselijk redeneren. En wij bidden van u, geef dat de dingen van vanavond mogen beklijven, dat ze in ons bestaan wortel zullen schieten. Heren, we zijn zo dom vanuit onszelf, leer ons. En heren, wilt u juist ook als we tobben met de zonde en haar gevolgen, leren om die te belijden. Want zonde is zo verwoestend. Het brengt als een sneeuwbal, een lawine van ellende op gang waarin we onder kunnen gaan. Wilt u ons bevrijden van de zonde en haar gevolgen? Leer ons die te belijden naar u toe, maar ook en vooral ook naar elkaar toe. En wat kan dat dan heilzaam werken? In verhoudingen, in kerken, in gemeentes, in kerkenraden, maar ook in huwelijken, in gezinnen, in arbeidsverhoudingen. Heren, en geef ook dat wij zo van genade mogen leren leven, dat wij ook anderen genadig willen zijn. Dat het ons vaste voornemen is. En heren, dat is een heel teer punt, want er zijn er zoveel bij ons die zoveel met zich meedragen aan pijn vanuit het verleden. En wat is het dan moeilijk om niet cynisch en bitter te worden, maar om die intentie van het vergeven te beleven en in de praktijk te brengen. Maar gelukkig, het is geen vrucht van onze eigen akker. U doet het zelf door uw geest, het is uw genade. Werk dat uit, heren, zodat we ook liefdevol kunnen omgaan, zelfs met hen die ons liefdeloos behandeld hebben. Heren, wilt u vertroosten als we zitten bij de brokken van verbroken relaties, in welke zin dan ook. Wilt u ons vertroosten als we veel wroeging hebben van misdaden in ons verleden. En wilt u dan ook leren, heren, om zo weg te schuilen achter Christus Jezus, dat we het mogen weten en zeggen en bejubelen dat Jezus Christus volkomen mijn leven heeft overgeleefd. Van de conceptie tot de laatste ademtocht toe. En dat ik met heel mijn leven achter hem weg schuil. Heer, geef dat we de bevrijdende kracht van dat evangelie verstaan. Dat we niet alleen maar als traditionalisten meedijnen in het kerkelijk leven. Maar dat we weten waar het om gaat. En beleven en belijden wat u ons leert. Laat zo de Pneo-gemeente een gemeente mogen zijn waar de dingen verstaan worden door jong en oud. En ga niemand van ons voorbij. Heren, we gaan naar huis. Het was de laatste zondag van het jaar 2009. We gaan ons klaarmaken in de komende week voor de jaarwisseling. Ga met ons mee. O eeuwige God, u die boven de tijden staat. Want is dat ook heerlijk om te weten dat we ook bij de jaarwisseling niet hoeven te blijven zitten in de melancholie. In het verdriet misschien om wat vergleden en vergaan is, maar dat we het mogen weten. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in alle eeuwigheid. Zo leggen we elkaar in uw handen. Zo leggen we onszelf in uw handen. Heren, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Hoor ons, geleid ons veilig naar huis, omwille van Christus Jezus, onze lieve Heiland. Amen. Onze slotzang zingen wij uit Psalm 103, vers 6. 103, vers 6, ook een aangrijpende psalm die zingt over vergeving. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor alle die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. 103, vers 6, en u krijgt nu gelegenheid om de Heer te dienen van uw gaven. Verheft uw harten tot God en ontvangt de priesterzegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.